Eerst enkele mededelingen namens de kerkraad. Vanavond hoopt u voor te gaan om 6 uur, dominee Kiefiet van Kralingen. Er zal dan doopsbediening plaatsvinden. Volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, kandidaat Huigen. De dankdagcollecte heeft opgebracht €13.000, waarvoor de kerkraad u hartelijk dank zegt. De collecten vandaag 1, die is bestemd voor de diaconie. En volgende week zondag de eerste voor de kerk en de tweede voor de zending. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heeren, Heeren. Die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw behoudt van geslacht tot geslacht. En die nooit laat varen enig werk van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze dienst met elkaar gaan voortzetten door te gaan zingen uit de 65e psalm, het eerste en het tweede vers, de lofzang klimt uit Sion's zalen. Tot u met stil ontzag, daar zal men u, o God, betalen. Geloften dag bij dag. En gij hoort hen die uw heil verwachten. O hoorder der gebeen, die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treen. 1 en 2 van 65.
Thank you.
wil uw knecht door schuld verslagen, o Heer, niet voor uw vier schaar dagen. En dat we hebben geluisterd naar de heilige wet van de Heere, willen we met elkaar gaan zingen het tweede vers van de 143ste psalm. Vers 2 van 143, nadat we hebben geluisterd naar de heilige wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niets begeren uw naasten huis. Gij zult niets begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij willen het woord van de Heere gaan openen in het Oude Testament, in het profetenboekje Joël. De schriftlezing vindt u in Joël, het tweede hoofdstuk. En daarvan lezen we vanaf vers 18 tot en met het einde van dat hoofdstuk. Joël 2, de versen 18 tot en met 32. Zo zal de Heere ijveren over zijn land, en hij zal zijn volk verschonen. En de Heere zal antwoorden en tot zijn volk zeggen: Zie, ik zend u lieden het koren, en de most, en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden. En ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen. En ik zal dien van het noorden verre van uw lieden doen wegtrekken en hem wegdrijven in een dor en woestland, zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de achterste zee. En zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land, verheug u en wees blijde, want de Heere heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden van de woestijn zullen weer jong gras voortbrengen. Want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgenboom zullen hun vermogen geven. En gij, kinderen van Sion, verheugt u en zijt blijde in de Heere uw God, want hij zal u geven de leraar ter gerechtigheid. En hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. En de dorstvloeren zullen vol koren zijn en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik uw lieden de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten. Mijn groot Heer dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloediglijk en tot uw verzadiging eten en prijzen de naam des Heeren uw Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben en dat ik de Heere uw God ben en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochteren zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heren gezegd heeft, en dat bij de overgeblevenen die de Heren zal roepen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen gedeelte en wel het laatste vers, het 32e vers. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heren heeft gezegd. En dat bij de overgeblevenen die de Heren zal roepen. Laten wij het aangezicht van de Heere gaan zoeken en hem bidden om zijn zegen over deze dienst. In onze voorbeden willen we denken aan Jorina Butt, die de komende week geopereerd moet worden, aan zuster Grien Wis en aan zuster Schellevis. Genadige en barmhartige God in de hemel, zo mogen we aan het begin van een nieuwe week allereerst samenkomen in uw huis. U hebt ons samen geroepen en samen gebracht op de plaats waar u wonen en werken wil, met uw Heilige Geest. En Heere, dan mogen we allereerst uw grote naam dankzeggen, dat u ons hebt bewaard en gespaard, dat u ons opnieuw een zondag geeft en dat u ons samenbrengt in uw huis. Want zijn dat niet grote voorrechten die u ons geeft? Want als u met ons had gedaan naar onze zonden, dan waren we toch vanmorgen voor een dichte deur gekomen. Dan was uw huis op slot geweest. Dan waren er voor ons geen woorden meer. Maar dan had u de deur dicht gedaan. Maar Heere, zo doet u nog niet in het heden der genade. U wilt nog tot ons spreken. Woorden van zonde en genade, van wet en evangelie. Maar het feit dat u dat nog wil doen, daarvoor past het ons toch om u de dank toe te brengen. Dat u dat nog wil doen, dat u nog tot ons spreken wil. En hier, als we daar dan toch over nadenken, dan worden we toch klein. Heel klein voor u. Want het eerste wat we uit uw woord hoorden deze morgen, dat was uw wet. En uw wet, die veroordeelt ons. Uw wet laat ons zien wat wij de afgelopen week, wat wij heel ons leven ervan hebben gemaakt. En dan moeten we het u belijden. Wij zijn zondaren, mensen die uw geboden overtreden. En uw woord zegt het toch zelf, als we in één van uw geboden struikelen, dan vallen we toch in allen. En dan mogen we het u toch ook wel belijden. Heren, wij zijn zondaren die uw gramschap hebben verdiend, die het hebben verdiend als u tot ons niet meer spreken wil. Maar als we dan vanmorgen in uw huis zijn en naar uw woord mogen luisteren, dan hebben we toch zo nodig dat uw Heilige Geest dat woord legt in onze harten. Want we kunnen misschien met de mond nog wel belijden dat we zondaren zijn die uw straf hebben verdiend. Maar als uw Geest ons er niet aan ontdekt, als uw Geest ons daaraan niet van overtuigt, dan zal het toch allemaal, heren, enkel lippentaal zijn. En daarom mogen wij het u ook vragen, als dan uw woord open mag gaan, als de bediening der verzoening mag plaatsvinden, geeft u dan te werken met de krachtige werking van uw Heilige Geest. En laat het woord dat mag worden gesproken onze harten mogen raken. En laten we mogen worden ontdekt aan wie we zijn. Dat onze zonden ons voor ogen komen te staan. En dat we in ons hart werkelijk gaan gevoelen wat het is om een zondaar te zijn, die tegelijkertijd zo is aangewezen op uw genade en op de vergeving die er is te vinden bij Christus Jezus, uw Zoon. En dan willen we u bidden, geeft u dan dat u met de krachtige werking van uw Heilige Geest op en onder de kansel werkt, opdat we gaan zien wie we zijn voor u. Want Heer, als dat niet gebeurt, dan zal het toch ten diepste alleen maar vormendienst zijn. Dan zijn we hier bij elkaar en houden we ons bezig met een traditie. Maar als uw Heilige Geest erin mag meekomen, dan komt toch het leven erin. En dan zullen toch ook de monden open gaan van zondaren. En zullen ze gaan roepen, zullen ze u aanroepen, zullen ze gaan smeken en roepen om genade. Dan zullen ze de Heere Jezus Christus nodig krijgen. Dan kunnen ze niet meer buiten hem om. En wilt u dat nou werken? Voor het eerst of weer opnieuw? Wilt u zo vanmorgen de rijen doorgaan en harten overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel? Maar dan ook de Heere Jezus Christus, zoals hij toch tot ons komt in het gewaad van uw woord, zo hem verheerlijken en ogen en harten bij hem bepalen, opdat de schoonheid en de heerlijkheid van Christus mag gaan schitteren. En dan vragen we u, heren, geeft u zo uw zegen over deze dienst. Wilt u uw dienstknecht alles schenken wat hij nodig heeft? Geef hem een stem om te spreken, dat de zaken die zijn overdacht ook helder onder woorden mogen worden gebracht. En geeft u bovenal dat uw Heilige Geest daarin meekomt en dat het merkbaar mag zijn dat u werkt, dat u vanmorgen in ons midden bent. En dat u ons wat te zeggen hebt. Woorden waarin toch het leven ligt opgesloten. Het eeuwige leven. En dan weet u ook hoe wij vanmorgen de kerk zijn binnengekomen. Hoe ze er zullen zijn onder ons die met een heilbegierig hart naar uw huis zijn gekomen. Verlangend om een woord van u te mogen horen. Verlangend om te mogen worden aangesproken. En Heer, wilt u het dan ook schenken? U weet wat een ieder van nodig heeft. Een ontdekkende zegen. Een vertroostende zegen. Een bemoedigende zegen. Een ontgrondende zegen. En Heer, wilt u dan een ieder van de oudste tot de jongste, van de kleinste tot de grootste, in eigen situatie aanspreken. En dat we niet in de kerk zitten en uw woord horen, maar dat het langs ons heen gaat. Maar dat we erdoor worden aangesproken in ons hart en zullen opmerken de woorden die u tot ons spreekt. En als we u dat zo biddend vragen, dan denken we toch ook aan het bijzonder, aan de nood die er is in de gemeente, aan de zieken. En dan willen we onze gebeden aan u opdragen, de kleine Jorina But. En dan willen we u bidden, wilt u bij haar zijn, als zij ook de komende week geopereerd moet worden. Wat zal er ook dan door haar niet veel heen gaan? Wat zal ze er tegenop kunnen zien? Maar wilt u geven dat ze zich ook, hoe klein ze ook is, zich veilig mag weten bij u de Here. En dat ze het ook bij u de Here verwachten en zoeken mag. En dat ze zo samen met u die gang naar het ziekenhuis zal maken. In dat besef dat u over haar waakt en dat u haar beschermen wilt. Here, schenk haar alles wat ze nodig heeft. En wilt u ook de doktoren die de operatie moeten uitvoeren, wilt u die gaan zegenen. En wilt u die helpen in hun werk. Dan denken we toch ook aan zuster Grinwis. Die is opgenomen in het ziekenhuis vanwege hartklachten. En dat geldt toch ook voor zuster Schellewis. En Here, dan bidden we u ook voor hen. Of u bij hen wilt zijn. Als ze al op hogere leeftijd gekomen zijn. En het leven naar de mens gesproken hier op aarde zijn langste tijd heeft gehad. Dan worden ze bepaald bij de moeite en de zorgen van dit leven. En dan kan het er ook allemaal vragen oproepen. Hoe het nou verder moet en hoe het nou verder kan. En misschien, en geeft u dat toch ook, bovenal die vraag. Hoe zal het zijn als het sterven wordt? Ben ik dan rechtvaardig voor u? O Heere, geef dat ze ook met die vragen mogen worstelen. En wilt u dan ook overkomen met uw Heilige Geest? En wilt u hen dan ook antwoord geven op die vragen door uw woord? Opdat de Christus des Schriften ook in hun leven voor het eerst of opnieuw mag opengaan. Schenk hen zo alles wat ze nodig hebben. En wilt u de behandelingen die plaatsvinden, de onderzoeken, wilt u dat alles gaan zegenen? Zo komen we tot u en dan mochten we deze drie namen in het bijzonder in onze gebeden voor u neerleggen. Maar u weet ook dat er anderen in de gemeente zitten. Die tobben en worstelen met lichamelijke klachten, met geestelijke klachten. En we leggen het alles bij u neer. En we vragen u, wilt u me antwoord geven vanuit uw woord? En wilt u krachten geven en sterkte? Maar we denken in het bijzonder in deze dienst toch ook aan hen die zo bezig zijn met die hele andere klachten van zo'n totaal andere aard. Die klachten die hun zo bezighouden over hun vraag. Hoe kunnen ze rechtvaardig verschijnen voor God? En als ze in de kerk zitten of op een andere manier deze dienst beluisteren, wilt u dan overkomen met uw Heilige Geest en wilt u alles schenken wat nodig is? Zo brengen we onze dank ook aan u. Ook de dank voor de gaven die de gemeente mocht brengen op de dankdag. En geef dat het ook mocht zijn vanuit de liefde tot u de Here, dat het liefdesgaven waren. En zo willen we u biddend vragen of u in deze dienst zo wilt werken dat uw naam mag worden verheerlijkt en uw eer mag worden verhoogd. Dat bidden we in de wegneming van al onze zonden, zonder rechten in onszelf, maar enkel pleitend op het volbrachte werk van uw Zoon, de Here Jezus Christus. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we samen gaan zingen van de 124ste psalm, alle vier de versen. Dat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen vijands Heer en aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. 1, 2, 3 en 4 van 124. van de prediking willen we samen gaan zingen het derde vers van de 86e psalm. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heer, neem mijn gebed ter oren en wil naar mijn smeking horen. Vers 3 van 86 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is alweer enkele jaren geleden gebeurd, maar ik zal het nooit vergeten. Jullie jongens en meisjes zullen dat denk ik ook heel goed kunnen aanvoelen. Ik was een jaar of 10 toen er bij ons in de buurt een groot nieuwbouwplan gerealiseerd werd. En 's avonds, als de bouwlieden naar huis waren gegaan, was dat voor ons een ideale speelplaats. Nergens konden we beter spelen dan daar. Ook al moesten we wel altijd goed opletten dat we niet in een bouwput terechtkwamen. En op een bepaalde dag gebeurde dat dan toch. Terwijl het al wat donker begon te worden, viel ik in zo'n bouwput. En het was gelukkig niet zo'n hele diepe put en ik kwam goed terecht. Maar met geen mogelijkheid kon ik er zelf uitkomen. En de angst sloeg mij om het hart. Straks zou ik daar de nacht moeten doorbrengen. En wat heb ik vanuit die diepe put geroepen? Geroepen naar mijn vriendjes. Geroepen om mijn vader. Eindelijk werd mijn roepen gehoord en kon ik worden bevrijd uit die bouwput. Misschien hebben jullie jongens en meisjes ook wel eens zoiets meegemaakt. Dat je ergens zat opgesloten en je kon er met geen mogelijkheid uitkomen. Bijvoorbeeld de deur van de wc of van jouw slaapkamer. Of je was gevallen en je kon niet meer omhoog komen. En dan ga je roepen om hulp. Zo hard als je kan, in de hoop dat je roepen wordt gehoord. Je wil namelijk vrijkomen. Zo is dat toch met ons allemaal. We willen verlost worden als we in nood zitten. Dat geldt toch voor de nood in aards opzicht, maar toch ook voor de nood in geestelijk opzicht. Als de Heilige Geest onze ogen heeft geopend voor onze zonden en voor onze schuld, dan wordt een mens toch zoekend gemaakt naar de verlossing. Want als die ontkoming er niet is, dan wacht het eeuwige oordeel. En het woord van de Heere wijst ons nu vanuit onze teksten weg waarlangs we aan het gericht van God kunnen ontkomen. We willen ernaar gaan luisteren onder het thema: er is ontkoming op Sion. Een noodzakelijke ontkoming, een afgebeden ontkoming en een zekere ontkoming. Er is ontkoming op Sion. Een noodzakelijke ontkoming, een afgebeden ontkoming en een zekere ontkoming. Onze tekst staat in dat kleine profetenboekje Joël. Een boekje waar je heel gemakkelijk overheen zou kunnen lezen. Het bevat immers maar 3 bladzijden van onze hele Bijbel. Over de persoon Joël wordt niet veel gezegd. Hij is de zoon van Petuel, zo lezen we in het eerste vers van hoofdstuk 1. En eigenlijk is daarmee wel alles over hem gesproken. Zijn naam betekent: de Heere is God. Maar daarmee is dus nog niets gezegd over de tijd waarin deze profeet heeft geleefd en heeft gewerkt. Blijkbaar vond de Heilige Geest het niet nodig om de precieze tijd van het schrijven ook aan te geven. Als we de eerste hoofdstukken van dit kleine boekje zouden doorlezen, dan zien we wel dat Joël in een hele moeilijke situatie terecht is gekomen. Er is een ware plaag gaande in het land. De noodtoestand is afgekondigd. Een enorme sprinkhanenplaag heeft alle akkers kaal gegeten. En er is niets meer om te eten. De economische misère is zelfs zo groot dat er geen voedsel en geen drank meer is om de spijsoffers en de plengoffers aan de Heere te kunnen brengen. En dat is nu alles vanwege eigen schuld, omdat het volk de Heere en de dienst van de Heere heeft verlaten. Dat hele landschap, dat ziet er troosteloos uit. En Joël, de profeet van God, die ziet die natuurramp als de voorbode van de grote dag van Gods gericht. En daarom laat hij de sirene ook loeien in de stad Jeruzalem. Blaas de bazuin te Sion en roep luide op de berg van mijn heiligheid. De rechter van hemel en aarde staat voor de deur. En er is geen tijd te verliezen. Nog is er het heden der genade. Er is nog een weg terug. En daarom klinkt het in het 12e vers van hoofdstuk 2. Nu dan spreekt de Heer. Bekeert u tot mij met uw ganse hart. En dat met vasten en met geween en met rouwklacht. En op die oproep komt het hele volk bij elkaar voor een nationale biddag. Ze hadden alles verknoeid en verspeeld. En vanwege hun zonden hadden ze het oordeel van God verdiend. En dat was zichtbaar. Op het veld groeide niets meer. En het had al tijden niet meer geregend. De sprinkhanen hadden alles verwoest. En de etensvoorraad die was geslonken tot nul. En ze hadden zelfs niets meer om nog te offeren aan de Here. Maar dan kruipt het volk in de schuld. En belijden ze eerlijk hun misdaden aan de Here. En dan komt een smeekgebed of de Here nog in zijn genade wil neerzien naar het volk. Het is biddag voor Israël. En het volk legt de vinger bij het woord van God. Ze smeken de Heer omwille van zijn naam en omwille van zijn eer in gunst op hen neer te zien. En de Heere verhoort het gebed. In zijn goedheid keert hij zijn toorn af en ziet hij in gunst neer op het volk. Want dat lezen we toch in de versen 18 tot en met 27. Want er wordt de hemel weer geopend. En de regenstromen die komen neer. En die sprinkhanen worden allemaal in de zee gedreven. De vruchten op het land, ze groeien weer. En de wijngaarden, ze bloeien vol trots. En de woeste wildernis verandert weer in een land dat vloeiende is van melk en honing. De Heere maakt het tot een dankdag. Zoals het voor u misschien de afgelopen week dankdag is geweest. Na tijden van gebrek mag het volk weer overvloed hebben. Aan koren, aan most en aan olie. En het alles is nou het zichtbare bewijs dat de Heere weer in genade neerziet op zijn volk. En vers 23 laat ons zien hoe dat nou mogelijk is. Dat alles kan alleen vanwege de leraar ter gerechtigheid. Christus Jezus. Want hij heeft toch ten diepste alle goederen verworven op Golgotha. Alle gaven van de Heere zijn toch ten diepste samen te vatten in die ene gave, de zending van zijn eigen zoon. De zegeningen van de oude bedeling, die vinden allemaal hun vervulling in de komst van Christus Jezus. En naar zijn komst wijst alles heen. Maar dat is het einde nog niet. Want ons teksthoofdstuk stopt niet bij het 27e vers. Want het gaat nog verder. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten. Na die leraar komt dus de geest. En hier zien we toch het werk van de drie enige God zich openbaren. Die drie enige God heeft wonderlijke dingen gedaan. Hij geeft, zo zegt vers 23, die leraar ter gerechtigheid. En hij giet, vers 28, zijn geest uit. De drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die openen de schatkamers van het heil tot behoud van zondaar. Ook het goed dat de Heere Jezus Christus verworven heeft op Golgotha, dat wordt nu door zijn geest toegepast in zondaarsharten. En dat het volk die stoffelijke zegeningen heeft mogen ontvangen, mogen ze nu vanaf vers 28 de beloften horen van het delen in de geestelijke zegeningen. Want het stoffelijke, dat is nooit doel op zichzelf. Het moet altijd weer gaan om de geestelijke zegeningen. Want de dag zal komen, zo lezen we in vers 28, dat Gods geest in overvloedige mate wordt uitgestort. En wie enigszins thuis is in de schriften, die weet wel dat Petrus deze woorden heeft aangehaald tijdens de Pinksterpreek. Als dus op die eerste Pinksterdag de Heilige Geest wordt uitgestort, is dat de vervulling van wat we hier lezen in Joël 2. Dan staat er in vers 28, en daarna zal het geschieden. Dat daarna, dat wijst erop dat met die komst, met het uitgieten van de Heilige Geest, de laatste dagen zijn aangebroken. De laatste dagen zijn ingegaan. Gods geest, die zal dan worden uitgestort. In het Oude Testament werkte de geest in beperkte mate. Er kwam zijn werk slechts openbaar bij een enkeling. Maar nou mag Joël het perspectief geopend zien dat de geest royaal en overvloedig wordt uitgestort op alle vlees. Het is als het ware als een plasregen die alles in één keer doorweekt. Zo overvloedig zal de werking van de geest zijn in die laatste dagen. En dan staat er dat die geest zal worden uitgegoten over alle vlees. En laat het verdere van het vers wel zien wat daar nou mee wordt bedoeld. Want het betekent dat niet dat alle mensen van de wereld Gods geest zullen ontvangen. Maar het wijst nou veel meer op dat mensen van allerlei rang, stand of volk, dat die de gaven van de geest zullen ontvangen. En ze worden ook genoemd. Zonen en dochteren. Ouden en jongelingen. Dienstknechten, slaven en dienstmaagden. Ze zullen allemaal de grote werken van God verkondigen. Ze zullen profeteren, dromen dromen, gezichten zien. En dat betekent dat allerlei soorten mensen inzicht zullen krijgen in Gods heilsplan. En het ook zullen verkondigen aan de mensen. De geest wordt geschonken, ongeacht leeftijd, stand of rang. Gods geest spreekt als het ware dwars door menselijke rangen en standen heen. En verbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. En dat is wat de Heilige Geest uitwerkt in zondagsharten. En dan zullen ze er ook zijn onder ons die zich afvragen, hoe weet ik nou of Gods geest in mij werkt? Hoe weet ik nou of Gods geest over mijn vlees is uitgeschoten? Hoe weet ik nou of ik mag delen in het werk van de Heilige Geest? Laat ik het anders zeggen. Ik hoop dat er vanmorgen zulke mensen in de kerk zijn. Mensen die worstelen met de vraag of ze mogen delen in de gaven van de geest. Ouderen die zich afvragen of Gods geest in hun leven de door Christus verworven zaligheid heeft toegepast. Jongeren die zoeken naar de werking van Gods geest in hun leven. Of is dat voor u al geen vraag meer? Natuurlijk deelt u in het werk van de geest. Natuurlijk werkt Gods geest in u. Als u er zo over denkt, is het toch maar de vraag of u de Bijbel aan uw kant hebt. Want het is niet vanzelfsprekend dat Gods geest wordt uitgegoten. Er staat toch niet voor niks in vers 28. Dat de geest wordt uitgegoten over alle vlees. En een grotere tegenstelling is niet denkbaar. Vlees en geest. Vlees, dat wijst op het zondige. En met dat woord vlees wordt de mens aangeduid in zijn vergankelijkheid. In zijn verdorvenheid. In zijn bedorvenheid door de zonde. En vlees waarin het bederf is gekomen, dat is toch niets meer waard. Dat weten de kinderen ook. Dat gaat dan toch ook de vuilnisbak in. Menselijk vlees door de zonde verdorven en bedorven, dat heeft het toch verdiend om verdoemd te worden door de Here. Maar om Christus wil, giet de Here zijn geest nu uit over allerlei vlees. Op mensen die in zichzelf volkomen vloekwaardig zijn voor de Here. Vlees dat met eerbied gesproken rijp is voor de dag van het oordeel. Die dag waarop alle zondaars zullen worden veroordeeld. Maar op zulke mensen giet de Heere zijn geest nou uit. En met die uitstorting van Gods geest is de dag van de voleinding, zo lezen we in de versen 30 en 31, nabijgekomen. De dag waarop de gehele mensheid zal worden geoordeeld. De dag dat God verschijnt ten gerichte en niemand meer kan vluchten of zich kan verbergen. En de uitgieting van Gods geest brengt deze dag nou nabij.
En daar wijst Joël op, in die vers. En daarmee waarschuwt de profeet het Joodse volk om toch niet stil te blijven staan bij de zegeningen van koren, most en van olie. Ze moeten zich niet in slaap laten wiegen door de aardse zegeningen. Want het loopt immers allemaal aan op die grote dag. En dat is toch een waarschuwing die vandaag de dag niet minder geldt. Want hoe geneigd zijn wij nou niet om ons alleen maar te richten op het aardse. Op het hier en nu. En als het dan allemaal goed gaat, dan kan de dienst aan de Heere soms maar weinig bekoring geven. We hebben de Heere dan nauwelijks nog nodig. Want we hebben alles al. Maar te midden van die beloften uit Joël 2 klinken dan hier die waarschuwende tonen. De aarde zal gaan beven. En er komen nieuwe oordelen. En die tekenen zullen er zijn in de hemel en op de aarde. Bloed, vuur en rookpilaren. Dat wijzen allemaal op taferelen in oorlogstijd. Alles zal in brand worden gestoken. En het vuur grijpt om zich heen. En de tekenen van Gods toorn, die zullen zichtbaar zijn. Heel de natuur zal over zijn kop gaan. En waar zon en maan bedoeld zijn om licht te geven, zullen ze volkomen verduisterd worden. En de wereld zal worden gehuld in diepe duisternis. Er zal geen levenslicht zijn. God zal van de aarde de tekenen van zijn gunst wegnemen. En er zullen verschrikkelijke wondertekenen plaatsvinden, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Daar zal alles op uitlopen. En dan zal het toch gaan om eeuwig leven of de eeuwige dood. En in het licht van die dag is ontkoming dan toch ook levensnoodzakelijk. Want wie dan valt onder het gericht van God, die is voor eeuwig verloren. En kijk, daarvoor was die uitstorting van de geest nu nodig. Want door de werking van Gods geest zullen zonen en dochters, ouden en jongelingen, slaven, slavinnen, die zullen ontdekken waar de wereldgeschiedenis op uitloopt. Als de Heilige Geest gaat werken in zondaarsharten, dan worden de verborgenheden van het evangelie ontsloten. Dan wordt aan Adams kinderen geleerd dat al die aardse zegeningen de vrees voor die grote en vreselijke dag des Heren nog niet kunnen wegnemen. Want dan kunt u nog zo delen. In al die aardse voorspoed, maar ondertussen nog steeds liggen onder het oordeel van God. En heel het leven loopt nou uit op die grote dag van Gods gericht. En geweldige tekenen zullen daaraan vooraf gaan. Maar op die dag zal de rechter komen om eens en voorgoed recht te spreken. En denkt u zich nou eens in. Heel dat volk had zoveel reden om te danken. Ze hebben dankdag gehouden. De dorsvloeren zijn vol koren. En de perskuipen lopen over van most en olie. De Heere is goed voor hen. Ze hebben zoveel aardse zegeningen ontvangen. En de Heere belooft zelfs zijn geest uit te storten op alle vlees. Maar te midden van al die toezeggingen van hel wordt Joël ineens heel ernstig. Want de uitstorting van de geest zegt ook dat de dag van het gericht aanstaande is. En dan gaat het er toch om spannen. En dan wordt de zaak bloedernstig. Want wie zal deze dag des Heren kunnen verdragen? En voelt u dan aan hoe u kunt weten of Gods geest in u werkt? En snap jij dan waar de werking van de Heilige Geest jou wil brengen? Gods geest wordt uitgestort. En de profeet bepaalt het volk bij die naderende dag van het oordeel. En dat is nou niet zomaar. Want wanneer Gods geest gaat werken in een zondaarshart, dan leert die mens dat hij God als rechter moet ontmoeten. En dat heel zijn doen en laten zal komen onder het gericht van God. Dat hij op weg is om te moeten verschijnen voor de rechter van hemel en van aarde. En dat hij dat nou niet kan. Het is nou de Heilige Geest die een mens maakt tot zondaar voor God. En wie zal dan niet vrezen? Wie zichzelf leert kennen door de krachtige werking van de Heilige Geest, die komt toch met lege handen te staan. Dan blijft er toch van die mens zelf niets meer over. Maar dan ziet hij zijn eigen zondigheid en zijn eigen verdoemelijkheid. En al die aardse zegeningen, dan schiet hij daar ten diepste nog niets mee op. Want dat neemt zijn schuld voor God niet weg. En zo opent de Heer als het ware de ogen voor die grote gerichtsdag die komt. Maar er zit er misschien iemand in de kerk die zegt, ja, maar die dag is toch troostrijk voor Gods volk? En daarin hebt u gelijk. Als die grote dag des Heren komt, dan zal Christus een zwarte bruid opnemen in heerlijkheid. En worden Gods kinderen voorgoed verlost van zonde en schuld. En dan mogen ze voor eeuwig bij de Heren zijn. En dat mag toch een geweldig vooruitzicht zijn. Dan mogen ze met groot verlangen uitzien naar die dag, om dan ten volle te genieten de beloften Gods in Christus Jezus. En voor hen is dat inderdaad een heerlijke dag. Maar die troost van de oordeelsdag is nou niet het eerste wat Gods kinderen leren. En sommige kinderen van God komen daar hun hele leven ook niet aan toe. Maar de Geest werkt allereerst in het nauw. Als de Geest wordt uitgegoten, dan ontdekt een mens dat hij vlees is. Vlees dat tot op de botten toe verdorven is. En met het oog op die naderende oordeelsdag, dan moet hij wel vrezen. En mag u, mag jij, daar nou iets van kennen? Want daaraan kunt u nou zien of Gods Geest in u werkt. Want als Gods Geest werkelijk in uw leven is gekomen, dan leert u uzelf kennen. Dan worden de zonden blootgelegd, tot in de diepste schuilhoeken van uw leven. En dan loop je vast met je leven, waarin de zonde hoogtij viert. En dan ontdekt u dat er in uzelf geen goed woont. En al jouw ongerechtigheid komt jou voor ogen te staan. En dan ga je de Heere leren kennen als een heilige God, die de zonde niet ongestraft kan laten. Dan wordt je leven als het ware doorgelicht door die heilige God. En wie zal dan niet vrezen? En het is misschien mogelijk dat de Heilige Geest u vanmorgen in die gestalte gebracht heeft in de kerk. Dat er naar uw beleving geen ontkoming meer aan is. Alle vluchtroutes zijn afgesneden. En één voor één heeft de Heer in uw leven uw zonden blootgelegd. En u zong er net wel mee. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Toen stokte uw stem. En u kon niet meer verder zingen. Wat naar uw beleving was er voor u geen vervolg. Oh ja, misschien wel voor anderen. Maar niet voor u. Voor uw weerspannige overtreding is er nou geen verzoening en is er geen zuivering. En het kan zelfs zo zijn dat u in de kerk zit, terwijl u weet van die perioden dat het in uw leven zo anders was. Dat u van harte mocht getuigen dat de Heere goed voor u is geweest. En je hebt het uit volle barst kunnen meezingen. Maar mijn weerspannige overtreden verzoent en zuivert gij. Maar het is allemaal weg. De liefde van het eerste uur is gedoofd. En steeds vaker vraagt u zichzelf af of het nou geen inbeelding was. Een geloof van eigen makelij. En als u dan hoort van de dag van Gods gericht, dan slaat de schrik u om het hart. En dan bent u bang dat er voor u geen ontkoming is. Maar weet, die grote dag des Heren, die is nog niet gekomen. Ja, de Heere heeft grote dingen gedaan. In het zenden van die leraar ter gerechtigheid. En in de uitstorting van de Heilige Geest heeft Hij het laten zien. Het is nog de dag der zaligheid. En nog is er ontkoming aan het gericht. En zelfs mensen die alle moed hebben verloren, die mogen deze boodschap horen. Dan worden aan het einde van hoofdstuk 2 als het ware de luidsprekers op volle sterkte gezet. En dan mag Joël het in de naam van de Heere zeggen. En het zal geschieden, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, die zal behouden worden. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een afgebeden ontkoming. Want wat doen jullie nou, jongens en meisjes, als je in nood bent? Dan ga je toch roepen om hulp. Denk nog maar even terug aan die bouwput uit het begin. Vanuit die bouwput heb ik geroepen, heb ik geschreeuwd om hulp. En als jij de deur van je kamer niet open krijgt, dan ga je toch ook roepen, dan ga je toch schreeuwen om hulp. En dat bedoelt Johan nou in vers 32. Die Pinkstergeest is gaan werken in een zondaarshart. De ogen zijn geopend. En een mens heeft zichzelf leren zien als zondaar voor God. En door de werking van Gods geest is hij ervan overtuigd tegen een goeddoend God te hebben gezondigd. En zo heeft Gods geest de mens bepaald dat hij Gods toorn heeft verdiend. Maar dan blijft het niet bij die ontdekking aan zonde en schuld alleen. Wat is er nou niet het liefste werk van de geest om Christus te verheerlijken? Dat de Heilige Geest de mens met zichzelf aan het einde brengt om zo plaats te maken voor Christus Jezus. En dat zijn dan geen twee handelingen die elkaar opvolgen. Het is één en dezelfde handeling met twee elementen. Als Gods geest een zondaar werkelijk overtuigt van zijn schuld, dan komt er nooit een punt te staan. Want dan leidt het ertoe dat die zondaar gaat zoeken naar ontkoming. Zonder kennis, zonder het staan naar de verlossing. Dat is nou onmogelijk. Laatst toevoeg een jongere aan mij hoe hij nou weten kon of hij nou werkelijk zondekennis heeft. Vers 32 geeft uiteindelijk het antwoord. Want de door Gods geest gewerkte zondekennis, die doet de naam des Heren aanroepen. En hoe iemand nou kan weten of Gods geest in hem werkt, dan is de ontdekking aan zonde en schuld, maar tegelijkertijd een aanroepen van de naam des Heren. Dan komt er die schreeuw vanuit de nood van het bestaan. En dan komt er die noodkreet. Heren, wees mij de zondaar genadig. En heren, ik kan niet zonder u, want dan zou ik verloren gaan. Aanroepen. Ja, dat doe je alleen als je in nood bent. Als je werkelijk geen redding meer ziet, dan ga je roepen om hulp. En zo is het ook met het aanroepen van de naam des Heren. Als een mens dan die naam in waarheid gaat aanroepen, dan zijn uiteindelijk alle eigen verwachtingen afgesneden. En dan verwacht hij het in alles van de Heere. Dan is zo'n mens erachter gekomen dat al zijn eigen wegen doodlopende wegen zijn. Het aanroepen van de naam des Heeren, dat betekent bovendien dat die eigen naam ten onder is gegaan. De gerichtsdag is aanstaande en alle eigen prestaties en alle eigen verdiensten, die kunnen geen ontkoming bieden. Maar één weg blijft nog over. Dat is de weg van het gebed, waarin de naam des Heeren wordt aangeroepen. En in dat gebed wordt de Heere gezocht en wordt de Heere gebeden om ontkoming. En alles buiten die naam des Heeren, dat heeft zijn glans verloren. Want alleen God is bij machte te redden van het toekomende gericht. En ziet u dan ook wie er wordt aangeroepen? Want dat staat er toch. De naam des Heeren. Het is de naam van de God van het verbond. Van die Heere die nooit laat varen de werken van zijn handen. Het is de Heere die zich in de tekenen van het verbond aan zijn volk heeft verbonden. En zijn naam mag dan worden aangeroepen, omdat de mens de Heere heeft leren kennen in die weldaden van het verbond. En de naam van de Heere mag worden aangeroepen, omdat de Heere zich heeft geopenbaard als een God die zijn woord helemaal waar maakt. En dan hebt u misschien in uw leven die momenten, die perioden gekend, dat de Heere zo nabij was. U mocht ervaren dat de Heere om Christus wil in gunst op u neerzag. En met al uw schuld en al uw tekorten mocht u tot de Heere gaan om bij hem genade te vinden. Maar het is misschien alweer zo lang geleden. Het is de laatste tijd zoveel tussengekomen. En dat tere, nauwe leven met de Here, het is helemaal weg. Het donker van Gods gericht dreigt over uw leven te worden uitgesproken. En dan denk ik aan die oude broeder die daar lag op zijn ziekbed. Het zou uiteindelijk zijn sterfbed worden. In het verleden had hij de kerk mogen dienen in het ambt van ouderling. En met volle overtuiging kon hij ervan spreken hoe de Heere hem had stilgezet in zijn leven. Hoe de Heere hem had ontdekt aan zijn schuld en aan zijn zonden. Hoe de Heere hem ook de heerlijkheid van Christus heeft laten zien. En die kennis aan Christus was in zijn leven verdiept en ook verstevigd. Maar op zijn ziekbed was er weinig meer van over. Wat werd hij aangevochten? En wat werd zijn geloof bestreden? En vrees vervulde zijn hart toen hij dacht aan zijn sterfdag. Hoe kon hij nou ooit God ontmoeten? En al zijn zonden kwamen hem voor ogen. En zou er voor hem nou wel genade zijn? En het was donker in zijn hart. Totdat die ambtsbroeder kwam die hij zo door en door kende. Jaren waren ze samen ook op huisbezoek gegaan. En hij kwam bij hem en hij stelde hem zo'n hele eenvoudige vraag. Vriend, weet je dat niet meer wat er elke zondagmorgen vanaf de kansel beleden wordt? In de naam van de Heere, die trouw behoudt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. En heeft deze Heere zich ook in jouw leven niet geopenbaard? En heeft hij toen aan die avondmaalstafel niet tegen jou gesproken? Nu dan, zei hij, die Heer is vandaag nog steeds dezelfde. En zou hij jou op je ziekbed dan geen genade willen bewijzen? En die woorden waren het middel om die oude zieke broeder in de ruimte te plaatsen. Want wat heeft hij toen op zijn sterfbed de naam van de Heere aangeroepen? Heere, herdenk de trouw aan mij voorheen betoond. En Heere, och werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. En de Heere heeft zich niet onbetoond gelaten. Want die oude zieke broeder, die mocht worden gesteld in de ruimte van het geloof. En zo mocht hij heen gaan naar zijn zaligmaker. Maar dan zegt u misschien, dat ligt in mijn leven anders. Ik heb die gemeenschap met de Heere nog nooit gekend. Ik ben nog een vreemdeling van genade. En die grote dag van Gods gericht is aanstaande. Maar ik heb nog nooit kennis gekregen aan Christus de zaligmaker. Maar kijk dan eens, ook naar Handelingen 2. Hoe daar Petrus die woorden van Joël toepast op de Heere Jezus en daar zegt. En het zal zijn dat een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden en dan helemaal het werk van Christus Jezus gaat verklaren. En dan mogen we onze tekst ook zo lezen, dat al wie de naam van Christus zal aanroepen, dat wil zeggen, die een beroep doet op zijn verlossingswerk, die zich gaat verlaten op de gerechtigheid die Christus heeft verworven. En dan wordt deze Jezus aangeroepen als een waterstroom. Omdat we zien dat in zijn wonden genezing is te ontvangen. En dat er bij hem veiligheid is tegen de hitte van Gods gramschap. En zijn naam aanroepen, dat is dan niet meer een verstandelijke beschouwing. Maar dat is je dan door het geloof overgeven aan hem. Je geheel aan hem toevertrouwen en uw zaligheid op hem gaan bouwen. Zijn naam aanroepen. Dat is ondanks al je zonden en al je schuld en al de duisternis die in u leeft, uiteindelijk toch de toevlucht nemen tot Christus Jezus. Omdat hij met zijn offer de weg ter ontkoming aan Gods gericht heeft gebaand. En kent u nou dat aanroepen van de naam van de Heere Jezus? En weet u ervan in uw leven, die momenten dat u de naam des Heeren hebt aangeroepen, dat u hem nodig hebt leren krijgen en dat je niet meer zonder deze Christus komt, omdat je hebt ontdekt dat in uzelf de dood woont. Wat is dat een heerlijk moment, als een jongere op de knieën wordt gebracht en het uitroept, Heere Jezus, Wilt u mijn zonden vergeven? Als die stokoude broeder voor de eerste maal werkelijk zicht mag krijgen op de Heere en hem gaat aanroepen in al zijn nood. Met zo'n gebed, daar kom je nou ook nooit beschaamd uit. Dat zien we in onze laatste gedachte. Een zekere ontkoming. Want als we vanuit de nood van ons leven de naam van de Heere aanroepen, dan is het antwoord niet onzeker. Dan is het geen, mag ik het zo zeggen, dubbeltje op zijn kant of de Heere wel zal verhoren. Maar dan is het de stellige zekerheid dat de Heere zo'n gebed zal verhoren. Dat zegt onze tekst ook. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen, die zal behouden worden. En die zekerheid ligt niet in ons bidden. En we zullen ook niet aan Gods gericht ontkomen, omdat wij hem hebben aangeroepen. Kijk maar naar onze tekst. Want op de berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Gelijk als de Heere heeft gezegd. De berg Sion, dat is de tempelberg. Dat is de berg waarvan Abraham zei, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. En daar op de berg Sion, daar staat de tempel. Daar wordt de offerdienst verricht. De offerdienst die spreekt van de verzoening door het vloeien van bloed. Op die berg woont de Heere. En in het Nieuw Testamentisch licht kunnen we dan toch ook zeggen, daar door die wijken van Jeruzalem, daar heeft de Heere Jezus gewandeld. En daar heeft hij het evangelie verkondigd. En in de tempel heeft hij het woord van zijn vader geopend. En aan de mensen geleerd dat dit woord in hem ten volle tot de vervulling komt. En in de voorwijken van de stad heeft hij geworsteld met zijn vader. Zijn ziel was bitter bedroefd tot de dood toe. En daar liet hij zich gevangen nemen. En in het rechtshuis van Pilatus werd hij bespot en gehoond. En veracht. En toen moest hij gaan door de straten van de stad, die diepe lijdensweg. Als een misdadiger liep hij daar, verstoten door de mensen. En zo komt hij op die berg Golgotha. En daar moet hij hangen, aan het vervloekte kruishout. Zijn handen en voeten worden met spijkers aan het kruis geslagen. En daar hangt hij, torsend, onder de last van de zonde en de vloek van Gods toorn. En daar komt hij in handen van de richtende God. En zijn vader wijkt van hem. En de dag verandert in diepe duisternis. En wat moet dat voor de Heere Jezus zijn geweest? Verlaten te zijn van zijn vader. En daar op die kruisheuvel buigt hij zijn hoofd. En hij geeft als borg van zijn kerk de geest. Maar daarom kan er nou staan in onze tekst dat op de berg Sion en in Jeruzalem er ontkoming zal zijn. En geen twijfel mogelijk. Want Christus Jezus heeft op die berg volkomen in Gods recht voorzien. En hij heeft gedaan wat de eerste Adam niet heeft gedaan. Hij heeft Gods wet volkomen gehoorzaamd. En dat niet alleen. Hij hing plaatsbekledend voor de zijnen. Aan het vloekhout. En de vloek die zij hadden verdiend, die is op hem gelegd. De zaligheid ligt nou vast in die kruisverdiensten van die dierbare middelaar, Christus Jezus. In vers 23 werd er al over hem gesproken, dat hij zaligmaker door zijn geest in de harten van zondaren de verlossing toepast. We zouden kunnen zeggen, te midden van de wereld die getroffen wordt door het gericht, zal er één plaats zijn waar ontkoming wordt gevonden. Jeruzalem, de berg Sion. De plaats waar de Heere zich aan zijn volk heeft geopenbaard. Daar is ontkoming, omdat Christus Jezus daar heeft geleden. Gestorven is en begraven, maar ook weer is opgestaan. En zo heeft dit woord in Christus een vaste zekerheid gekregen. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. En hebt u daar ook goed gelezen wat er staat? Al wie? En Calvijn zegt daarbij, omdat niemand uitgesloten wordt van de aanroeping Gods, zo staat de deur der zaligheid open voor allen. En er is niets dat ons kan verhinderen in te gaan. Dan enkel ons eigen ongeloof. Al wie, dat is dus zonder beperking, wie hij ook is en waar hij ook woont. De Heere sluit in de nodiging van het heil nou niemand uit. Ook jou niet. Ook al heb je je misschien ook vanmorgen tot diep in de ochtend uitgeleefd in een discotheek. En ook u niet. Ook al hebt u zich misschien de afgelopen week geen seconde druk gemaakt om de dienst aan de Heere. Ook al hebt u zich nog nooit bekommerd om uw eeuwig zielenheil. En ook al hebt u Gods woord altijd zonder moeite naast u neer kunnen leggen. Maar het aanbod van Gods genade is ruim en algemeen. Er is nou niemand die kan zeggen dat hij te lang heeft gezondigd. En er is niemand die kan zeggen dat hij te veel heeft gezondigd. Want Christus Jezus heeft juist de nietswaardige en met zonde beladen bruid uitgekozen om die te wassen en te reinigen in zijn bloed. Al wie, de Heere sluit in die nodiging tot het heil nou niemand uit. En die roepstem komt tot zondaren. Wie ze ook zijn en waar ze ook wonen. Hij roept. Ja, ook u. En ook jij wordt geroepen tot dat heil in Christus. Geroepen. Wat laten we daar niet overheen lezen? Gelijk als de Heere gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Het is dus de Heere die roept naar Sion en naar Jeruzalem. En het is vanwege de roeping van God dat er ook een overblijfsel is. Dankzij Gods roeping zullen er nog ontkomenen zijn op de berg Sion en in Jeruzalem. En de Heere staat er zelf voor in. Zonder Gods genade zal niemand de welverdiende straf kunnen ontgaan. Maar de Heere die roept door zijn woord en door zijn geest. En hij zal ze trekken en hij zal ze brengen tot die gemeenschap met Christus. De Heere die roept. En daarvoor gebruikt hij dienstknechten. Die in de naam van de Heere mogen zeggen, laat u met God verzoenen. Maar mag ik u dan ook vragen? Doet die boodschap u nog wat? Of word je er helemaal niet meer door geraakt? Je hebt het al zo vaak gehoord, dat je er niet meer koud of warm van wordt. Want velen leven hieraan ook voorbij. Ook onder de kerkmensen, misschien ook wel hier, leven er mensen die zich helemaal niet druk maken om het gericht van God dat komt. Ze staan er zelden bij stil dat het leven hier een voorbereiding is op de eeuwigheid. En ze doen alsof er geen gericht zal zijn. Maar wie zo staat in het leven, die zal uiteindelijk in de eeuwigheid de rekening gepresenteerd krijgen. Wie nou spot met het oordeel van God, die zal straks voor eeuwig verloren gaan. Maar als die oordeelsdag dan komt, dan zullen ze er ook zijn, die daar staan met het lam van God op de berg Sion, die gekochten des Heeren. En die zullen het loflied aanheffen. En die zullen zich voor eeuwig verheugen in hun Heere. Want hij heeft hen geroepen naar Sion. En hij heeft hen gebracht in Sion. En hij heeft op de berg des Heeren zelf voorzien in een zoenoffer voor hun zonden. En ziet u ze daar staan, op die berg des Heeren. En zie je daar die mensen lopen in die wijken van het nieuwe Jeruzalem. Daar zal geen pijn meer zijn, geen angst, geen nood en de zonde zal er niet meer heersen. Maar daar zullen de vrijgekochten des Heeren voor eeuwig de Heeren danken. En mag u daarbij zijn? Hoor jij nou bij dat overblijfsel? Dat kan. En daar hoeft u niet aan te twijfelen, want Gods woord zegt het vanmorgen tegen u. Al wie, en er wordt niemand buitengesloten, ook u niet. Ook jij niet. Ook al ben je zwart van zonden en is je hart koud en onbewegelijk. Maar vanmorgen wordt u vanuit het woord van de Heere geroepen tot het heil in Christus. De Heere die roept naar Sion en hij staat als het ware met uitgebreide armen. Hij nodigt en hij lokt. Maar dan zie ik daar ook de jongeren zitten die bij zichzelf denkt. Ben ik nou niet te jong om naar de Heere Jezus te gaan? Moet ik daar niet ouder voor zijn? Nee, want de Heere zegt het zelf, dat jongelingen gezichten zullen zien. Of daar is die oude zuster die bij zichzelf zegt, kan nooit meer zalig worden. Ik heb zoveel zonden gedaan in mijn leven. Als ik God aanroep, dan zou hij naar mij niet meer luisteren. Jazeker wel. Want de Heer heeft het zelf gezegd dat ouden dromen zullen dromen. Of daar is die man die het zo druk heeft met zijn werk. Die zich afvraagt of er voor hem nog wel vergeving is. Nu de Heer die zegt het, dat hij zijn geest zal uitgieten over alle vlees. Het zal geschieden dat al wie de naam des Heeren zal aanroepen, behouden zal worden. En dan kan het zelfs voor u, die geen raad meer weet met uw verharde hart. En dan kan het zelfs voor jou, die maar geen afscheid kan nemen van je zonden. Dan kan het voor hen, die zich jarenlang hebben uitgeleefd in de zonde en zich daar prima in thuis voelden ook. En dan kan het niet vanwege iets in zichzelf. Maar dan kan het alleen vanwege hem, voor wie het niet meer kon. Die op de berg Sion van zijn vader verlaten is. En zijn roepen is door zijn vader niet gehoord. Maar daarom kan het nog vandaag voor de meest verharde en de meest onverschillige zondaar. Ja, wij zouden zulke mensen al lang hebben afgeschreven. En wij zouden ze hebben ingedeeld bij de categorie hopeloze gevallen. Maar de Heere, die sluit in het heden der genade niemand uit. Er zal ontkoming zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, gelijk als de Heere heeft gezegd. Hij zal ze roepen uit hun verschuldigd bestaan en hij zal ze trekken uit het duister van hun zondige leven. En hij zal ze stellen op het fundament van Christus kruisverdiensten. De gerichtsdag is aanstaande. Wie weet nog hoe lang? En wie zal dan kunnen bestaan? Maar één weg blijft dan nog over. Roep de naam van Christus Jezus maar aan. Plaat het als een verloren schaap. Kerm het als een zondaar in de nood van zijn zondaarsbestaan. Maar roep zijn naam maar aan. Want in hem is er redding voor verloren zondaar. Want op Sion zal er ontkoming zijn. Gelijk als de Heere heeft gezegd, om Christus wil. Amen. Laten we tot de Heere bidden en danken. Heere, zo mochten we net met elkaar zingen, door goedheid aangedreven. Zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u ook maar aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Dat is toch ook dat wonder dat u vanuit onze tekst ons hebt willen voorhouden. Al wie die ook maar is, waar die ook maar woont, zwart beladen met zonden, een verknoeid en verzondigd leven. Maar bij u is er in het heden der genade nog verlossing mogelijk, zelfs voor de meest verharde zondaar. O, geef dan toch, dat als ze er in de kerk zijn geweest, die zich om de diensten u nog nooit hebben bekommerd, dat door de werking van uw geest dit woord hun hart in beslag mag nemen. En wilt u het dan ook achtervolgen met uw zegen, en wilt u geven dat allen die nog nooit uw naam in waarheid hebben aangeroepen, aanroepers van de naam des Heren worden. Want als die dag van het gericht komt, dan kan geen mens toch bestaan als die uw naam nooit heeft leren aanroepen, als die niet veilig en geborgen is door het bloed van Christus Jezus, uw Zoon. Zo willen we u danken dat u een God bent van menigerlei verlossingen, dat u een Heere bent die nog in het heden der genade komt met het woord der zaligheid. Wilt u het zondige wat er was in spreken en luisteren genadig wegnemen? Wilt u ook het goede zegenen? Wilt u de gemeente in de middag in getrouwheid weer samenbrengen in uw huis? En wilt u dan uw dienstknecht, die dan mag voorgaan, alles geven wat hij nodig heeft? En Heere, laat het zo een zondag mogen zijn die mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Dat vragen we u om Christus wil alleen. Amen. We willen als laatste met elkaar gaan zingen uit de 69ste psalm, het 14e vers. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. En wat er verder volgt in vers 14 van 69. en zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.